Goedemorgen luisteraars. Welkom bij Radio Swammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma op Radio Salto. Mijn naam is Marielle Doedens en vandaag hoort u de tweede uitzending over overstromingen in Indonesië. De ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt, u weet het inmiddels wel. De voorspellingen van wetenschappers zijn alarmerend. Aan het eind van deze eeuw zou de zeespiegel wel eens met 3 meter hoger kunnen staan. En dat is natuurlijk een probleem voor laaggelegen gebieden zoals Nederland. Maar de stijging van de zeespiegel is niet iets wat u en ik zelf waarnemen. Dus hoe maak je die toekomst tastbaar? Indonesië is een van de landen waar de stijgende zeespiegel nu al zijn tol eist. Voor miljoenen inwoners staat het water aan de lippen. Hoe komt dat? En wat doen Nederlandse experts om het tij in Indonesië te keren? In maar liefst 2 uitzendingen ga ik op zoek naar het antwoord op deze en vele andere vragen. Deze tweede aflevering presenteer ik samen met Tanne van der Wal. Welkom Tanne.
Ja, hi, goedemorgen.
Tanne, wat is jouw bijgebleven van de vorige uitzending?
Ja, wat ik heel erg mooi vond aan de vorige uitzending is om te horen hoeveel factoren daar dus eigenlijk een rol bij spelen. En hoe zo'n plek dan... ten eerste dacht ik altijd dat alles alleen maar steeg. En had ik helemaal niet door dat er ook van alles aan het verzakken was. Maar dat er dan ook nog zoveel culturele en economische factoren een rol bij spelen. En dat dat allemaal samenkomt. En hoe complex dat onderzoek daarnaar is, vond ik heel interessant om te horen.
Oké, nou, misschien komen daar vandaag nog wel wat factoren bij op. Vandaag gaan we het namelijk hebben over overstromingen in de hoofdstad van Indonesië, Jakarta. Althans, dat is het nu nog, want de regering van Indonesië heeft in 2019 besloten om de hoofdstad te verplaatsen daarbij. De gasten van vandaag zijn collega's bij Deltares, een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond, dat onder andere actief is in Indonesië. Allereerst Gert-Jan Geerling. Hij werkte als milieukundige aan het natuurherstel van rivieren. Tegenwoordig houdt hij zich ook bezig met de gezondheidsaspecten van overstromingen. Hij is onderzoeker ecosystem-based water management en human health aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En werkt bij Deltares op de afdeling waterkwaliteit en ecologie. Welkom Gert-Jan.
Welkom zeg ik. Goedemorgen.
Daarnaast is de gast Bastien van Veen. Hij studeerde civiele techniek in Enschede en werkt nu voor Deltares als consultant integrated water management. Hij woont en werkt in Indonesië. Dus we hebben een primeur vandaag met een internationale verbinding. Welkom ook, Bastien.
Goedemorgen.
Bastien, bij jou is het inmiddels al wat later. Hoe is het daar in Indonesië?
Het is in Nederland sneeuwt het vandaag toevallig. Of in elk geval terwijl we dit opnemen. Hier is het warm en donker. En hoe is het? Ja, het is, ik woon hier, dus voor mij voelt het als thuis. Het is wel wat anders dan in Nederland.
En waar woon en werk je precies?
Normaal gesproken ben ik gebaseerd in Jakarta. En woon ik midden in de stad. In een hoge torenflat op 29 hoog. Met mijn gezin. En inmiddels ben ik vanaf het begin van de COVID-pandemie ben ik tijdelijk verplaatst en woon ik op Bali. Daar heb ik iets meer ruimte, dus ik heb handiger voor de kinderen.
Oké, en Bastien, Kan je allereerst beschrijven wat Jakarta voor een stad is? Als ik erboven zou hangen, wat zou ik dan zien?
Jakarta is een hele grote stad. Je moet het qua grootte denk ik een beetje vergelijken met de hele Randstad. Maar dan alles bebouwd, inclusief het Groene Hart. En daar staan, het zit aan de kust. En het loopt naar het land in, loopt het op naar Bogor. En dan gaat het zo twee vulkanen op. Mm. Het is helemaal bebouwd. Heel dicht bebouwd. Heel dicht bebouwd. Dus het enige wat je eigenlijk ziet, als je er boven hangt, zijn de daken van de huizen en de wegen met alle brommertjes en alle auto's erop.
Je zegt een hele grote stad. Ik heb even nagekeken, maar de stad zelf is niet zo heel groot qua oppervlak, of wel?
De stad Jakarta zelf, die is niet zo groot. Maar Jakarta, net als Amsterdam, is niet één stad. Het bestaat uit een aantal steden. Jakarta zelf is één provincie. Mm-hmm. Maar als we over de metropool Jakarta praten, dan praten we eigenlijk over Jabodetabek. Dat zijn vijf steden die aan elkaar gegroeid zijn. En samen wonen daar ongeveer 30, 35 miljoen mensen. Dus twee keer zoveel als dat er in Nederland wonen.
Zo. Even kijken. We hebben het al gehad. De vorige aflevering ging het inderdaad ook heel erg over het zakken van de grond. Hoeveel zakt de grond in Jakarta per jaar?
Als we over land subsidence, over verzakking praten, dan praten we met name over de kustzone. En dat die verzakkingen die treden met name op doordat er op hele grote schaal wordt er grondwater ontrokken. En dat zit omdat die hoeveelheid water die eruit ontrokken wordt, die verschilt een beetje van gebied tot gebied. En op de plekken waar het meeste grondwater ontrokken wordt, daar kan het zakken tot een centimeter of 15, 20 per jaar. Maar over het algemeen langs die noordkust praten we over een verzakkingsgraad tussen de 2 en de 5 tot 7 centimeter per jaar.
Ja, helder. Om de situatie in Jakarta te illustreren, wil ik gaan luisteren naar een fragment. Antropologe Roanne van Voorst woonde een jaar lang in een rivierbedding in een sloppenwijk in Jakarta. Roanne deed onderzoek naar de manier waarop de allerarmsten daar omgaan met het permanente overstroominggevaar in de stad. Naast haar proefschrift schreef ze ook een boek over de mensen in de wijk, De beste plek ter wereld. In het volgende fragment hoort ze hoe ze Jakarta beschrijft en hoe ze in die wijk terechtkwam.
Jakarta is een soort dramatische stad, hè, wat dat betreft. Het heeft 13 rivieren lopen er door die stad. Aan de bovenkant liggen heuvels, aan de onderkant ligt een zee. Dus al die rivieren die stromen richting zee. Je hebt er dus constant overstromingen. En
nou ja, overstromingen, dan zwelt de rivier. Dat vroeg ik me namelijk af. Ze wonen in de rivier, dus als het water hoger wordt, dat is op zich nog geen overstroming. Alleen, het water komt hoger.
Ja, je hebt gelijk. Voor de hoger gelegen stukken in de stad, daar heb je echt de overstromingen. Ja. En die komen ook steeds vaker voor. En dat zien wij dan zelfs hier op het nieuws. Hè? Dan zie je van die beelden waarin half Jakarta onder water staat. Ja. Maar dat gebeurt eens per 5 jaar of zo. Ja. Maar in deze wijken, inderdaad, deze mensen wonen nu op zo'n 5 meter tegenover elkaar. Daartussen is die rivier dan 5 meter breed. En vroeger was die rivier 50 meter breed. En met vroeger bedoel ik dan niet zo heel lang geleden, de jaren 50, 60. Dus waar er nu...
Maar hoe komt dat dan dat er minder water is?
Omdat er zoveel mensen zijn gaan wonen. Dus elke keer hebben mensen daar een huisje gebouwd, dan wordt er afval naar voren geduwd. Daar gaan weer nieuwe mensen op wonen, want al die afvalzakken geven op een gegeven moment best een stevige bodem. En zo wordt die rivier dan vreselijk vernauwd. En dan inderdaad, waar gewoon het rivierwater normaal zou uitvloeien, daar staat nu een huis. Dus dan staan die mensen gelijk tot aan hun neus onder water. En toen kwam ik Tycus tegen. En Tycus was destijds een jaar of 17. Straatmuzikant, wees, geen ouders, geen familie. Helemaal alleen in Jakarta. Is als kind achtergelaten. Had geen familie toen zijn ouders overleden. En hij speelde een liedje. Dat doen heel veel van dat soort jongeren in het openbaar vervoer. We raakten in gesprek en ik ben hem gevolgd die bus uit. Hij zei, ga je mee? En ik vroeg een beetje sceptisch naar waarheen. En toen zei hij, naar de beste plek ter wereld. En dat bleek zijn Sloppenwijk te zijn. En uiteindelijk pas 's avonds konden we naar wat hij dan zijn thuis noemde. En toen was het al donker toen wij eenmaal die wijk inkwamen. Dus ik zag ook helemaal niks. Ik glibberde maar een beetje op mijn slippertjes achter hem aan over die modder. En het enige wat ik kon zien was een beetje vuurtjes van mensen die aan het koken waren. En ik rook die rivier heel erg. Die stinkt gewoon namelijk. Die is heel erg vervuild.
Ja, naar vuilnisbelt?
Vuilnisbelt. En ook chemicaliën ruik je ook wel. Want het zijn niet alleen sloppenwijkbewoners van Jakarta die daar wonen en dus hun afval erin lozen. Maar het zijn ook gewoon fabrieken die erin lozen. En ik voelde heel veel kinderhandjes, want die hadden wel door dat er een rare blanke medewerker werd genomen. En Tycus riep dat ook heel hard, van ik heb een nieuwe vriend en die neem ik nu mee naar mijn huis. Dus achter ons werd er een soort enorme groep, die zwol aan van mensen die achter ons aanliepen. Maar zelf had ik nog heel weinig beeld van waar ik terecht was gekomen.
En toen? Je bent nog steeds onderweg.
Ja, en ik was nog steeds onderweg naar zijn huis. Dus ik had daar ook een beeld van, nou, dan gaan we zo ergens de deur open doen en weer dicht doen en dan zitten we ergens. En dat bleek, nou, het was geen huis. Het was een soort, er was een soort dak op een paar palen gemaakt. En verder was er gewoon aarde als grond. En aan de achterkant waren er geen muren, dus je zag gewoon direct de rivier. En daar woonde Tycus dan met een aantal andere weeskinderen. En daar zijn we gaan zitten. En met ons, die hele groep die dus zich ook naar binnen drong. En dat werden er steeds meer. En ik hoorde ook allemaal stemmen buiten. Zo van, er is iemand en er is een buitenlander. En er is een, dus er kwamen steeds meer mensen bij. En hij heeft mij toen voorgesteld aan de rest van de wijk. En hij zei iets wat ik toen heel grappig vond. Zo van, nou, dit is Roanne en ze weet niks van voetbal. Maar ze wil wel graag meer weten over deze wijk en overstromingen. Dus ze wil hier graag wonen. Zo was een beetje zijn samenvatting van alles wat ik hem had verteld. En dat klopte ook wel zo'n beetje. En toen heb ik dat nog een beetje geprobeerd aan te vullen. En toen begonnen mensen eigenlijk al direct te vertellen over de overstromingen in hun wijk. Dus toen wist ik van, oh, hier moet ik zien te blijven.
In het fragment hoorden we al dat Jakarta een dramatische stad is. Wat betreft overstromingen met veel rivieren en het ligt aan zee. Kunnen jullie vertellen wat voor soort overstromingen er bestaan? Wie wil mag de vraag beantwoorden.
Zal ik die nog even beantwoorden? We hebben eigenlijk, als we kijken naar overstromingen, dan onderscheiden we drie soorten overstromingen. Ten eerste overstromingen vanuit de zee, wat coastal flooding noemen. Dat is als er in Nederland een zware zuidwester is, dan wordt het water opgestuwd en dat kan dan over de dijk en over de kustbescherming lopen. En dat zou dan tot overstromingen leiden. In Jakarta kan dat ook. Dan krijg je een zware storm wat het water doet opstuwen en dat kan dan de kust overstromen. Dan hebben we overstromingen vanuit de rivier. Dat noemen we fluvial flooding. Daarmee moet je voorstellen dat bovenstroms regent het. Dat zorgt voor een grote afvoer in de rivier. En die kan het dan in Jakarta niet meer aan. En dan gaat die rivier gaat overstromen. Dus dan krijgen we zoetwater wat over de dijk heen stroomt. En tot slot hebben we de pluvial flooding. Dat is als er een lokale neerslag valt. En dat kan dan niet meer wegstromen door de hemelwaterafvoer. Kan dat niet meer naar de rivier of naar de kust afstromen. En dat zorgt voor lokale overstromingen. Dus dat zijn de drie overstromingsmechanismen die we onderscheiden.
Helder. En wat zijn de oorzaken van deze overstromingen of factoren die deze overstromingen versterken? Misschien. Gert-Jan, kun jij daar iets over zeggen?
Ja, in het fragment werd ook verteld over dat afval wat zeg maar vooruitgeschoven werd, waardoor die rivier steeds smaller werd. Dat is er zeker wel eentje. Ik heb een ervaring in Bandung waarbij ik ook langs de rivier stond. Ik stond bij een schooltje wat op de bank stond van de rivier en ik kon zien hoe hoog de laatste overstroming was geweest. Dat was net iets boven mijn hoofd. Op de muur zag je dat afgetekend. En aan de overkant van die rivier, ik denk nou een meter of 20 breed, zagen we ook een hele grote afvalberg liggen. En toen werd mij ook verteld dat dat afval eigenlijk de rivierbodem was. We hadden dat pas uitgegraven. Dus je ziet ook dat die rivier eigenlijk steeds ondieper wordt, doordat er ja, heel veel in geloosd wordt. Dus die krijgt ook steeds minder capaciteit om water af te voeren. En het gekke was ook nog dat het afval op de kant lag en ook verder niet weer afgevoerd werd, want dat was dan eigenlijk weer een ander onderdeel van de overheid en die had niet het budget gereserveerd om het afval wat uitgegraven werd door de ene dan zelf nog weer af te voeren. Dus dat bleef gewoon daar op de kant liggen. Dus die encroaching, zou ik maar zeggen, van die rivier, dat is inderdaad een issue. Daarbij heb je ook nog dat rivieren, dat als je een beetje uitzoomt en je kijkt over dat hele catchment, of het stroomgebied van al het water wat naar die rivier stroomt, ja, dat verandert ook best wel snel. Dus er is ontbost, er is meer landbouw gekomen, er is ook meer verharding, dus er is meer stedelijk gebied. En dat maakt eigenlijk dat het water steeds sneller bij die rivier terechtkomt en dan ook dus in steeds grotere hoeveelheden tegelijkertijd moet worden afgevoerd door die rivier. Dus krijg je ook hogere pieken.
Ja, en dat geldt dan voor Jakarta sowieso, denk ik.
Want dat geldt voor Jakarta en het achterliggende gebied waar dan het water ook vandaan komt van Jakarta. En dat zie je ook in allerlei andere rivieren in de wereld.
Ja, omdat daar al zo weinig zoveel bebouwing is eigenlijk.
Ja, ja, ja.
En Bastien, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
Nou, kijk, in Jakarta is een extra complicatie is dat dan ook er is eigenlijk geen landbouw meer in het hele catchment, in de hele rivierbassin. En daarbij komt ook nog eens een keertje dat er is heel weinig oppervlaktewater. Dus oppervlaktewater, dat zorgt voor een enorme bergingscapaciteit. En die wordt ook steeds meer opgesoupeerd door onder andere plastic en gewoon ander afval. Maar ook door mensen die, zoals we in het fragment ook hoorden, mensen die langzaam maar zeker steeds meer, die moeten ook een plekje gaan vinden. En die gaan dan een huisje bouwen op het water. Ja, en die gooien dan hun afval maar onder hun huis. En zo krijg je steeds minder oppervlaktewater.
Of ruimte voor oppervlaktewater eigenlijk.
Ja, ja en je moet je ook voorstellen dat, daar weet Bastien beter dan ik, maar dat die stad die groeit zo snel. Dus wat eerst landbouwgebied was buiten de stad met irrigatiekanaaltjes, dat is een paar jaar later de stad. En dan zijn die irrigatiekanaaltjes in één keer de riolen. En daar is dan eigenlijk helemaal niks aan veranderd of gepland. En ja, die functioneren natuurlijk ook niet optimaal daarvoor. Dus dat gaat zo snel.
Oké, helder. En je noemde het al, Gert-Jan, dat er ook afvalproblematiek is. Ik heb daar een kort fragment bij, daar wil ik even naar gaan luisteren.
Soldiers hack away at a dense mass of plastic waste. It's hard to believe, but this is actually a river, and they're trying to clear it up. You can hardly see the water through all the bags, containers, and bottles. This is Bandung, one of many Indonesian cities choking in so much waste that the army's being called in.
Musuh saya sekarang bukan musuh.
My current enemy, says the sergeant in charge, is not a combat enemy. What I'm fighting very hard now is rubbish. It is our biggest enemy.
Sampah adalah musuh besar kita.
This looks like a rubbish dump. It certainly smells like one. But what's striking is that this massive accumulation of plastic is happening on Indonesia's rivers
despite the country making a huge effort for several years now to tackle it. It just shows you the staggering scale of the problem.
All the time that the soldiers are at work, the flow of the river brings yet more plastic waste. It's a constant struggle for the officials in charge.
Do you think you're winning this battle against the plastic?
I think so, yeah. We have to win. If not, this is very dangerous for our life.
But how long will it take you?
I'm sure within 10 years.
Within 10 years you could clear everything up?
Yes.
While we're filming, the soldiers realize they don't have enough trucks to carry away the waste. So they use a digger just to push it downstream. It's not exactly a long-term solution. And the plastic floats away to become someone else's problem. Traveling by boat, we get a closer look at the bags and bottles flowing downstream. In many cities here, very little rubbish is collected, and people are used to just chucking it out.
This river has a reputation for being the most polluted anywhere in the world, and you can see why. There's plastic everywhere. And add to that a very high level of industrial chemicals as well. So clearing up is a huge challenge, but the president of Indonesia wants this water to be drinkable in 7 years' time.
Right beside the river, another nightmare sight. Incinerators openly burning plastic. A desolate scene as children stand in the path of the toxic fumes. This is illegal, but the authorities turn a blind eye because it does do something to reduce the mountain of waste. But every day, more waste is dumped illegally. Local officials can't cope, and many people don't seem to care.
Ultimately, plastic is going to keep accumulating and entering the ocean unless two key things happen: setting up a proper system for handling waste, and also seeing a complete change of attitude among people, businesses, and the authorities.
Ja, we hoorden dit fragment dat er veel plastic in de rivieren terechtkomt. Ik denk dat dat door overstromingen misschien zelfs nog wel erger wordt als het water dat meeneemt. Wat is dan de oorzaak hoe is de relatie tussen afval en overstromingen? We hadden het al over dat er afval in de rivier wordt gegooid. Maar is er nog meer te vertellen daarover? Wie wil?
Nou ja, ik kan in ieder geval inderdaad herhalen wat ik net zei, dat die rivierbodem eigenlijk omhoog gebracht wordt. Dus dat je minder afvoercapaciteit krijgt van de rivier zelf. En dat afval accumuleert ook op bepaalde plaatsen waar je sluisjes hebt en andere zaken. En dat verstopt, dus dat bevordert de doorstroming van een hoog water ook zeker niet. Bastiaan, heb jij nog...
Nou, kijk, wat je ook dan nog ziet, is dat, want niet alles verdwijnt meteen in de rivier. Een heleboel van dat afval, dat wordt eigenlijk langs de rivier, accumuleert dat. Dus dat wordt steeds meer en meer en meer. En in Indonesië, in de tropen, daar valt regen niet het hele jaar door. We hebben hier echt een nat seizoen en een droog seizoen. En de regen, dat valt ook echt in één keer met heel veel tegelijk. En wat er dan gebeurt, is dat heel veel van dat geaccumuleerde afval, dat wordt in één keer naar beneden getransporteerd. Op het moment dat er zo'n zware regenval is. Echt zo'n tropische bui. En dat komt dan bij een brug op een gegeven moment terecht. En daar kan het niet verder. Daar gaat het ophopen. En dan kan je je voorstellen dat je dan zo'n enorme massa met plastic en een rotzooi krijgt. En dat vormt dan echt zo'n tijdelijke dam. En dan kan je dus flinke overstromingen krijgen. Met alle gevolgen van dien natuurlijk.
Ja, helder. Ja. Dus ook in Jakarta zijn er vele verschillende factoren die bijdragen aan de overstromingen. Het afvalmanagement, maar ook dus de verstedelijking en de mensen die aan de rivier gaan wonen en waardoor die vernauwd wordt. Ook de extreme regenval. Ja, ik ben benieuwd, wat doet Deltares in Indonesië aan deze problematiek? Bastien?
Ja, ik denk dat ik daar het beste antwoord op kan geven natuurlijk. Ik zit hier in Indonesië en ik ben daar elke dag mee bezig. Wat wij doen is wij adviseren de overheden. Daarmee onderzoeken we wat nou de oorzaken zijn van de overstromingen. Wat is er nou veranderd in de omgeving in de afgelopen 40 jaar? En wat zijn nou de grootste oorzaken die overstroming, die onder de overstromingen ligt. Dan gaan we de overheid adviseren hoe dat aan te pakken. En we gaan helpen, we maken plannen, we maken ontwerpen om maar te zorgen dat dat er minder afval in de rivier terecht kan komen, of dat er meer oppervlaktewater gecreëerd wordt, of dat er polders gebouwd kunnen worden, etc. Dat is wat wij doen.
Werken jullie samen met lokale bevolking of overheden?
Nou, wij werken sowieso altijd samen met de lokale, met de nationale en de lokale overheid. Zij zijn over het algemeen zoals wij noemen, beneficiary. Zij zijn de ontvangers van onze producten. We werken ook vaak samen met alle andere stakeholders die van belang zijn in het hele proces. Vaak worden onze projecten die worden gefinancierd vanuit geld vanuit Nederland, vanuit de Wereldbank. Of de Asian Development Bank die partij.
Oké, en kun je kort een voorbeeld geven van een plan of een ontwerp waar jullie nu mee bezig zijn?
We zijn nu bezig in Jakarta. We hebben net een groot project afgerond. Dat was het NCIDD-project. Waarin we dus gekeken hebben naar de kustzone van Jakarta, hoe we die kunnen op lange termijn kunnen verdedigen tegen overstromingen. Ik ben nu bezig in een project in Oost-Java, waarin we eenzelfde type project doen, maar op kleinere schaal, in een kleinere catchment, waarin we dus kijken naar de overstromingen in het urbane gedeelte van de Belang River in dit geval. En daar zien we dus ook dat weer komt door een hoop afval wat in de rivieren zit, encroachment van de rivieren op een grote schaal hele snelle urbane en rurale ontwikkeling van de afgelopen 40 jaar.
Ja, en dan wil ik even doorgaan naar het onderzoek. Gert-Jan, jij bent ook bezig met onderzoek naar de impact van overstromingen op de gezondheid. Hoe doen jullie dat?
Nou ja, wat Deltares eigenlijk doet, en dan een heel klein stapje terug. Wat Bastien beschrijft, is dat wij heel veel proberen te schatten en te modelleren. Dus wij maken computermodellen van het landschap, waarbij we dan zeg maar die bergen en dalen en allemaal dat in onze computersysteem hebben. Dan simuleren wij regenval, dus regenbuien. En dan kijken we hoe het water stroomt en waar het dan hoger wordt en of de capaciteit groot genoeg is om het allemaal netjes af te voeren. En dat soort modellen worden dan eigenlijk ook te schatten wat bijvoorbeeld schade is aan gebouwen. Dat is iets wat wij al heel veel doen. Dus dan hebben wij een idee wat het kost om een gebouw weer na een overstroming schadeloos te maken, afhankelijk van de waterstanden. Dus dan hebben we een kaart welke gebouwen staan waar, hoe diep komt het water en dan kunnen we een schatting maken. Nou, dat deden we eigenlijk nog helemaal niet voor gezondheid. En wat je eigenlijk ziet is dat die overstromingen, we hebben in eerste instantie dachten we, waarom doen we daar niks mee? Laten we eens kijken wat voor gezondheidseffecten er zijn. En dan zie je in de literatuur dat er heel veel eigenlijk al over geschreven is, vooral door wat meer medisch georiënteerde mensen, over die gezondheidseffecten in de literatuur. En dan moet je bijvoorbeeld denken van oké, er is een overstroming. Dan in eerste instantie krijgen mensen door de overstroming zelf allerlei ongelukken. Ze komen ergens vast te zitten of mensen verdrinken. Dat zijn hele directe impacts van de overstroming zelf. Maar na een paar dagen hebben mensen geen schoon drinkwater. Komen ze in aanraking met allerlei bacteriën, bijvoorbeeld diarree veroorzakende bacteriën. Ook inderdaad chemische vervuiling. Want zoals in het eerdere fragment hoorden we dat in die sloppenwijk en sowieso eigenlijk overal de waterkwaliteit van de rivieren heel erg slecht is. Mm-hmm. Dus daar zit behoorlijk veel pathogenen in, maar ook allerlei andere zaken die je dan binnenkrijgt, juist met een overstroming. Nog een dag of wat later, en misschien trekt het water zich dan al een beetje terug, kan er dus bijvoorbeeld veel meer habitat ontstaan, zoals dat heet, voor muggen. Dus er komen allerlei broedplaatsen voor muggen bij. En binnen een dag of 10 heb je misschien meer muggen. En kunnen die ook bijvoorbeeld ziektes overbrengen, zoals dengue. En ook als gebouwen, en vooral houten gebouwen, langer onder water staan op de langere termijn, kun je ook allerlei rottingsverschijnselen krijgen. En als mensen dan in een huis zitten, en dat huis zit vol met schimmels, kunnen ze ook ademhalingsproblemen krijgen. Dus er zijn een hele cascade aan ziektes en ziekteproblemen die je kan krijgen door overstromingen.
Ja.
En daar proberen we meer zicht op te krijgen. Want wat je eigenlijk zou willen is dat je niet alleen maar naar schade aan gebouwen kijkt, maar dat de overheden ook inzien dat als ik dan wat meer doe aan die overstromingen, als ik mijn rivieren beter onderhoud door dat afval in die rivier eruit te halen, dan heb ik niet alleen minder overstromingen, maar ook minder mensen die naar het ziekenhuis gaan. Minder ja. mensen die een tijd niet kunnen werken en dat soort dingen. Ja.
En is dat nodig om die overheid dus echt dit onder hun neus te schuiven en te motiveren?
Nou ja, is dat nodig? Kijk, de overheid weet ook echt wel daar en ook wel in Nederland dat overstromingen een heel omvangrijk probleem zijn en heel belangrijk dat ze er wat aan moeten doen. Wat we met die modellen die wij maken en ook met die inschattingen van die impacts eigenlijk proberen om de overheid te helpen zicht te krijgen op die complexe problematiek, om mm-hmm. alle stakeholders die Bastiaan ook al beschreef, die betrokken zijn bij die problematiek, een beetje op één lijn te krijgen, zodat men elkaar begrijpt en dat je prioriteiten kan stellen. En als je impacts kan kwantificeren, dan kunnen de prioriteiten misschien verschuiven van het ene gebied naar het andere gebied of van de ene maatregel naar de andere maatregel.
Mm-hmm. Ja, helder. En dan wil ik overgaan naar beleid en financiering. We hadden het dus al een beetje over. Jullie werken samen met de overheden daar. Welke factoren maken het watermanagement lastig in Indonesië? Bastiaan, kun je daar iets over vertellen?
Het lastige is dat... wat het lastig maakt in Indonesië is dat de overheid is heel erg gedecentraliseerd. Indonesië is een heel groot land, zoals iedereen wel weet. En nadat Suharto in eind jaren 90 is omgevallen, is een heleboel van de verantwoordelijkheden van de centrale overheid zijn naar de provincies en naar de lagere overheden overgegeven. En dat maakte dus dat heel veel provincies en met name steden hebben heel veel autonomie. Mm. Daarbij is ook het hele overheidsapparaat is heel erg verzuild. Dat hadden we natuurlijk in Nederland 30, 40 jaar geleden ook nog. En dat maakt het gewoon heel erg lastig om tussen overheden, zowel horizontaal tussen verschillende afdelingen, maar ook verticaal tussen de centrale overheid en de lokale overheid, dingen af te stemmen. En dat is gewoon heel lastig.
Kun je daar een voorbeeld voor geven?
Een voorbeeld is dat als je kijkt bijvoorbeeld naar pluvial flooding, dat is dus overstromingen die in de stad plaatsvinden omdat er onvoldoende urban drainage is. De stad zegt, wat die ziet die overstromingen en die gaat vervolgens naar, in Nederlandse termen, naar Rijkswaterstaat toe.
Ja.
En zegt, ik heb overstromingen. En dan zegt Rijkswaterstaat, die zegt, ja, nou, ik heb gekeken, maar die rivier, nou, we bouwen wat hogere dijkjes ernaast. En dat is, dan zijn we weer klaar. Maar daar ligt de oorzaak niet. Het is namelijk de oorzaak van, het is pluvial, het is niet fluvial. En daarom is het de verantwoordelijkheid is van de stad en niet van Rijkswaterstaat. Dus ja, daar zitten dus, dat is zo'n voorbeeld ervan.
Ja.
En Maria, als ik nog even mag.
Zeker.
Ik heb een AIO gehad, die werkte bij de provincie. En die liet ook altijd een plaatje zien van hoeveel stakeholders nou betrokken zijn bij die Citarum. Dat is een van de rivieren die Jakarta instroomt. Nou, dat zijn 40 tot 50 stakeholders die zich allemaal met die rivier bezighouden in verschillende aspecten. En als je die op één lijn wil krijgen, dat is echt een heel gedoe. En hij heeft nog onderzocht of die stakeholders elkaar eigenlijk wel kennen. En dan blijkt dus dat binnen de stakeholders, binnen één project, de stakeholders en een verschillend idee hadden van het project en elkaars doelen helemaal niet wisten. Dus dan is het ook heel lastig samenwerken. En dat is een generiek probleem, hè? Niet alleen voor Indonesië. Maar ja. Dat geeft wel aan dat het een complexe issue is, die governance alleen al.
Ja, dat klinkt heel...
Dan praat je hier, als ik nog even...
Ja, zeker.
Hier praat je dan alleen nog maar over de overheidsstakeholders. Dan heb je het nog niet eens over de gebruikers en dergelijke. Dus want dat, dan wordt het helemaal een grote ratje toe, om het zo maar te zeggen.
Ja, nou, je maakt een mooi bruggetje. Ik wilde nog even naar een fragment gaan luisteren. Ook van Roanne van Voorst, wat we in het begin ook al hoorden. Laten we gewoon gaan luisteren over beleid en de allerarmsten die daarmee te maken hebben.
In termen van beleid? Wat kunnen wij er in termen van beleid in Nederland van leren? Van het beeld dat je schetst?
Nou, ten eerste op het gebied van armoede. Wat ik heel erg interessant vond was dat bijvoorbeeld mensen uit deze wijk zelfs de paar keer dat ze wel eens hulp kregen aangeboden, dat gebeurt dan wel eens, dan heeft er ineens een ambtenaar, heeft kiezers nodig of zo, en die zegt dan, nou, ik geef jullie een lening. Zeiden mensen, nee. Nee, bedankt, hoeven we niet. En dan zei die ambtenaar tegen mij, nou, die mensen vinden het zeker lekker om arm te zijn, weet je, lekker ondankbaar. En dat was een typisch geval van wat we überhaupt wel zien in ontwikkelingssamenwerking, is dat er vaak met hele goede intenties dan een soort gift wordt gegeven, terwijl we niet snappen wat er gaande is. En als die gift dan niet goed wordt gebruikt of zelfs niet goed wordt ontvangen, dan zeggen we, nou ja, domme mensen, ze snappen het niet of ze zijn ondankbaar. Terwijl die mensen hadden een hele rationele reden om dat niet te doen. In dit geval was het zo dat mensen al leningen hadden bij buurtgenoten en die vertrouwden ze veel meer dan die ambtenaar die ze 2 jaar geleden nog had gedreigd dat ze daar weg moesten. Hetzelfde zag je bij overstromingen. Heel veel mensen weigeren om hun huis te verlaten. Die gaan bovenop het dak zitten. Dan zeiden ambtenaren van, nou, we moeten ze uitleggen hoe gevaarlijk dat wel niet is dat ze dat doen. Dan gaan ze vanzelf wel evacueren. Mensen hadden super goede kennis over overstromingen. Als ik ze vroeg, wat is het gevaar, dan dreunden ze dat allemaal op. Dus al die kleurenbrochures met dat soort informatie, dat is echt gewoon weggegooid geld. Dat is weer een voorbeeld van, je hebt het niet aan ze gevraagd. Je weet niet wat die mensen al weten, wat er nodig is. Wat er nodig is, is vertrouwen. De reden dat mensen hun huis weigerden te verlaten was omdat ze bang waren voor bulldozers die hun huisjes zouden wegscheppen. En dat gebeurt ook vaak in Jakarta. En dat gebeurt inderdaad heel vaak na een ramp, een grote brand. Dan ziet de overheid haar kans schoon. Dan rammen ze die wijk in, want dan zit iedereen veilig in die evacuatietent van het Rode Kruis. Dat liet mijn buurtbewoners zich niet gebeuren. Dus die hadden een heel beveiligingssysteem met elkaar, zodat er altijd genoeg buurtbewoners achterbleven.
Want op het moment dat die bulldozers zijn geweest, dan hebben ze nog minder.
Dan hebben ze niks meer. Dit is ook een hele strategische plek. Bandarankali, waar ik woonde, was voor mensen een fantastische plek in die zin dat er een hele levende markt bestaat waar zij allemaal hun geld op verdienen. Dus die ligt aan de wijk En je moet je voorstellen dat mensen 's nachts heel druk bezig zijn met koken. En de een maakt een rijstmaaltijd en de ander maakt fruitkoekjes. En dan gaan ze 's ochtends om 4 uur na het ochtendgebed gaan ze allemaal naar die markt. En daar komen honderden duizenden mensen. Dat zijn dan allemaal wat rijkere mensen onderweg naar hun werk. En die kopen al dat eten bij die mensen uit mijn buurt. Dus als zij ineens zouden moeten verhuizen, zouden ze dat vaste klantenbestand ook weer kwijtraken. Dus was economisch was het eigenlijk een goede plek. Alleen, je hebt dat risico van die overstromingen.
En het echte antwoord, wat moet je dan wel doen?
Je moet eerst gaan kijken wat er aan de hand is. Dat klinkt heel stupide en heel simpel, maar dat gebeurt echt heel vaak niet. Heel vaak bedenken wij van buitenaf wat die mensen nodig hebben en waarom ze schijnbaar irrationeel gedrag vertonen. Dus kijk, ik zeg niet dat iedereen die met ontwikkelingswerk bezig is eerst maar eens een jaar er moet gaan wonen. Maar ik denk oprecht dat als je er een maand zou wonen, of dat als je er een paar onderzoekers in zou sturen die gewoon eens een uur met mensen gaan praten, dat je al heel veel daaruit haalt. En ik denk ook dat het geld gaat schelen, want dan ben je niet al die kleurenbrochures aan het drukken. Ja, dat gebeurt daar elk jaar opnieuw, hè? Gewoon, en ook in het Engels, dat is ook heel interessant. Niemand leest Engels, niemand kan Engels lezen. Dus.
Maar hoe zou je het wel aan moeten pakken, een begin van aanpak? Waar begin je dan mee? Waar zou jij mee beginnen?
Ik zou beginnen met eerst eens 2 onderzoekers die wijk insturen en zeggen, wil je aan de mensen vragen, wat is het grootste probleem in hun leven? Hoe zouden we dat op kunnen lossen? Wat hebben jullie nodig om het veiliger te maken voor jezelf? Ik denk dat je daar al hele goede antwoorden uit krijgt. En een tweede is, en dat is wel een belangrijke, op dit moment wijken zoals Bantarankali, waar ik over schrijf, worden allemaal inderdaad weggeboeldozerd. En dat gebeurt met hele goede intenties, namelijk om de rivier te verbreden. Dat gebeurt op suggestie en op advisering van de Nederlanders, want wij zijn daar de grote overstromingsexperts. Alleen zijn er allemaal sociale negatieve effecten. Daar denken wij helemaal niet over na. Namelijk dat deze mensen weg moeten en dat hen geen alternatieve woning wordt geboden. Of alleen maar voor een heel klein clubje. Maar voor het gros van deze mensen niet. Nu wordt er op dit moment voor deze wijk bijvoorbeeld een gesubsidieerde flat gebouwd. Die is ten eerste veel te duur. Dat kunnen al die mensen helemaal niet betalen. Ten tweede is die een volle dag lopen bij die markt waar ze nu werken. Dat slaat dus nergens op. Dus wat zeggen al mijn wijkbewoners? Ja, daar ga ik niet inwonen. Dat ga ik niet doen. Ik zoek wel weer een nieuw plekje verderop aan de rivier. Dus het is niet eens uit medelijden dat je dit anders aan moet gaan pakken. Het is ook gewoon niet zo snugger, want je verplaatst nu het probleem in plaats van dat je het oplost. He, dus van tevoren eerst eens kijken vanuit de binnenkant van wat is hier eigenlijk nodig? Hoe ervaren mensen dit zelf? En dan ten tweede, als we iets gaan doen, als we een interventie gaan plegen, wat zijn eventueel de consequenties en hoe gaat dat uitpakken? Als die 2 dingen eens zouden gebeuren in Jakarta, ben ik heel gelukkig.
Ja, we hoorden een fragment van Roanne van Voorst, van de correspondent. U luistert nog steeds naar Radio Swammerdam. We hebben het vandaag over overstromingen in Indonesië. Roanne uit kritiek over de regering, maar ook het werk van Nederlandse bedrijven in Indonesië. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met sociale gevolgen van de maatregelen. Gert-Jan, kun jij op het fragment reageren?
Ja, ik kan me er helemaal in vinden wat zij zegt. In eerste reactie is ook wat zij schrijft over wat de mensen in die wijk allemaal wel niet weten, waarvoor je helemaal die brochures niet nodig hebt. We waren in Bandung in een soort gelijke wijk eigenlijk, waarbij we werden rondgeleid. Het ging over de vervuiling van het water. En die mensen hadden zich georganiseerd in een NGO. En die gingen 's nachts meten bij fabrieken wat eruit kwam. Want die lozingen gebeurden vaak 's nachts. En als het te hoog was volgens een bepaald meetapparatuur wat ze had, gingen ze de pijpen dichtmetselen. Dus dat ging nog een stapje verder dan weten wat er is. Maar ze gingen ook over tot actie. Dus ik ben het helemaal met haar eens dat de mensen waar het dan om gaat, die weten echt wel wat de problemen zijn.
Ja.
Dat is een eerste reactie op het stuk.
En Bastien, zou je de allerarmsten ook niet nog meer moeten betrekken in jullie adviezen ook?
Ja, dat doen we ook wel. Wij gaan vaak, op het moment dat we een project hebben, dan gaan we altijd het veld in. En dat was wat Gert-Jan ook zegt. En we gaan altijd met de mensen praten. Want zij weten veel beter dan een rare bleekscheet die uit Nederland komt, hoe de lokale situatie in elkaar zit. Maar het is niet onze verantwoordelijkheid om dan ook tot een actie over te gaan. Want wij adviseren de overheid hoe ze dat moeten doen. Maar het is de verantwoordelijkheid van de overheid om dan ook tot actie over te gaan. En daar zit soms wel eens keertje, daar gaat soms wel eens een keertje wat mis. Maar dat heeft ook wel te maken met de cultuur. Zoals dat hier gaat.
En wat bedoel je dan? Kun je dat iets specifieker maken?
Nou, zoals kijk, er wordt wel met de lokale bevolking, zoals wat Roanne ook zegt, er wordt wel over gesproken dat ze weg moeten en dergelijke. Maar dat hele proces, dat gaat niet zo ver als dat het in Nederland gaat.
Mm-hmm.
Dus wat er dan inderdaad vaak gebeurt, is dat er worden brieven verstuurd naar die mensen. En daar wordt niet op gereageerd. En dan op een gegeven moment staan in één keer staan bulldozers op de stoep. Ja, en ja, dat is niet volgens onze manier. Maar,
nee, ja, dus ze worden eigenlijk meer geïnformeerd dan dat er gevraagd wordt.
Precies, ze worden niet altijd evenveel betrokken bij het hele proces. Dat,
ja, ik zag het ook aan we werken samen met de ITB, dat is Instituut Technologie Bandung, een soort technische universiteit Delft, zeg maar, van Indonesië. En die wijk die we bezochten, die ik net beschreef, daar gingen we ook met de professoren en docenten van die universiteit naartoe.
Mm-hmm.
En ik zeg, ja, doen jullie hier dan ook onderzoek? Ja, we hebben wel eens onderzoek gedaan. Maar zijn jullie hier dan wel eens geweest? En ze waren er ook nog nooit geweest.
Nee,
dus ja. het is net zo min als ik overal in Nederland misschien wel niet ben geweest. Maar je ziet ook dat er een scheiding is in die maatschappij. Dat ja, niet iedereen kan zich verplaatsen in de allerarmste. Omdat ze gewoon daar ook niet altijd contact mee hebben. Je leeft toch in een soort bubbel, zeg maar.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat misschien niet altijd de prioriteit heeft voor een regering. Of misschien mensen die projecten financieren als dat privaat gefinancierd wordt.
Ja, kan ik wat moeilijk beoordelen. Bastiaan, kun jij daar iets over zeggen?
Ja, kijk, poverty reduction, zoals gezegd, dat staat heel erg hoog op de agenda hier. Maar ook hier loopt, ook hier in Indonesië, wat beschreven wordt als hoe dat gaat internationaal, dat een bak met geld vanuit een rijk iemand naar een armere wordt gebracht, echt gezegd van dat je er maar blij moet zijn. Dat gebeurt hier ook vanuit de centrale overheid naar dit soort wijken toe en dit soort bewoners toe. Dus die bewoners moeten maar blij zijn dat ze in zo'n nieuw huis moeten gaan wonen.
Ja,
ze zijn er niet altijd blij mee. Ja.
Wat ik ook nog wel. Ik heb 2 jaar in de Filipijnen gewoond, een vergelijkbaar land. En daar werkten we samen met de burgemeester van een stadje van 50.000 mensen. En dan heb je het nu over internationale donoren. Maar we probeerden de burgemeester te bewegen om wat geld te geven aan arme vissers. Zodat die dingen zouden doen voor het koraalrif. Dat is een beetje een andere probleemstelling, maar wel relatie overheid arm. En toen zei die burgemeester letterlijk, I'm not investing in those people.
Mm-hmm.
Want dat bracht hem niks op.
Yeah.
Hij wilde investeren in dingen die hem economische groei brachten. En hij vond dat hem geen groei bracht, de stad. Dus dat geeft ook al aan wat de perceptie is van kan zijn van lokale leiders.
Yeah. Ik ga even door naar laatste deel. We zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending. En ik wil nog even vooruitblikken. Denken jullie, is er hoop voor de toekomst van Jakarta? En welke aanpak of maatregelen zijn daar volgens jullie voor nodig? Wie wil beginnen, mag beginnen.
Doe jij het eerst, Gert-Jan?
Ja, nou specifiek voor Jakarta. Even kijken, waar zou je beginnen? Je hoopt dat dat de governance beter gaat functioneren. Dus die samenwerking en wat probleemgerichtere samenwerking, die zou moeten verbeteren. Ook dat aspect van bodemdaling, daar moeten ze echt wel wat aan doen. Daar zal Bastiaan vast nog wel op ingaan. Ik denk toch wel echt, Bastiaan heeft al eerder aangestipt dat die planning, spatial planning, dat ook een heel belangrijk aspect is. Waar ze winst kunnen halen, laat ik het zo zeggen. En ook het vergunningenstelsel. Dus bijvoorbeeld in relatie tot die bodemdaling niet meer ongelimiteerd putten mogen slaan. Dat elk bedrijf zijn eigen put slaat en maar grondwater gaat oppompen. Dat helpt niet, laat ik het maar zo zeggen.
Ja, past die, hè?
Laat ik eerst even teruggaan naar wat jij in het begin zei. Van, in 2019 heeft de Indonesische regering besloten om de hoofdstad te verplaatsen. Nou praten we dan alleen maar over de administratieve hoofdstad. Jakarta is veel meer dan alleen maar de administratieve hoofdstad. Dus uiteindelijk het verplaatsen van de administratieve hoofdstad is niet een oplossing. Is er dan hoop voor Jakarta? Is er een toekomst? Zeker. Net als wat Gert-Jan zegt, wat er echt gedaan moet worden, is die hele governance, die moet echt verbeteren. Ze weten allemaal absoluut wat de technische oplossingen zijn. Ook al zijn ze nog zo complex. Bodemdaling, daarvoor weten ze allemaal dat ze pipe water supply moeten aanleggen. Maar er zitten gewoon wat in de governance zitten gewoon een aantal hindernissen die dat belemmeren. Hetzelfde geldt voor de spatial planning. Er zitten gewoon nog een aantal hindernissen in het politieke spel. Die dat belemmeren. Dus is er hoop? Absoluut. En ik denk dat, ik hoop dat over een paar jaar dat in elk geval die overstromingen wat minder zijn.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. Vandaag hadden we het over overstromingen in Indonesië met Gert-Jan Geerling en Bastiaan van Veen. Heel erg bedankt allebei. Tanne was mijn technicus, ook heel erg bedankt.
Yes.
Deze en andere uitzendingen kunt u terugluisteren als podcast op radioswammerdam.nl en zijn ook te vinden op Spotify, SoundCloud en iTunes. Ook deel 1 over overstromingen in Indonesië is daar te beluisteren. Wilt u reageren op deze uitzending? Dan kan dat via Instagram, @radioswammerdam, Facebook of Twitter. U kunt ook reageren door een mailtje te sturen naar redactie@radioswammerdam.nl. Mijn naam is Marielle Doedens en ik was uw presentator voor vandaag. Volgende week zijn we er weer, zondagochtend om 11 uur op Radio Salto. Die uitzending zal gepresenteerd worden door Anke Spekman en zal over imperfecties gaan. Voor nu, bedankt voor het luisteren en ik wens u nog een hele fijne zondag.